Heerlijk, die babygeluidjes achter mij. Prachtig. Blijf lekker zitten vooral. Ook als die begint te huilen, gewoon lekker. Het is helemaal prima. Broeders en zusters, fijn om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn. En met elkaar de Heere alle lof en eer toe te zingen. Om heel eerlijk te zijn was ik van plan om over een heel ander onderwerp te spreken dan waar we vanmorgen over gaan spreken. Totdat ik afgelopen dagen keek naar het hele wereldgebeuren. En ik dacht, ja, ik ga toch met u nadenken over het Bijbelboek Habakkuk. Dus als u dat ondertussen opzoekt, Habakkuk. En ik vond het wel mooi, want het gebed van Peter, dat gaf eigenlijk precies de samenvatting van mijn preek. Dus mocht u zeggen van de samenvatting is genoeg, dan kunt u naar huis. Als u zegt van nou, ik wil de uitwerking van het gebed van Peter horen in deze preek, dan zou ik zeggen blijf zitten. En dan ben ik toch blij dat u blijft zitten. Het zou toch zijn als u, wat zijn als u allemaal opstaat en naar huis gaat. Maar ik wil vanmorgen met u nadenken over Habakkuk. En boven mijn preek staat hoe lang nog Heren. Hè, we zien de afgelopen tijd dat er weer enorme machtsverschuivingen plaatsvinden in het hele wereldgebeuren. U heeft ongetwijfeld allemaal afgelopen vrijdagavond meegekregen de bizarre confrontatie tussen Zelensky en Donald Trump. En als we kijken naar de afgelopen tijd wat er allemaal gebeurt en gebeurd is, dan is het ongelooflijk, broeders en zusters, wat er allemaal plaatsvindt. Hè, nog altijd gaat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne door. En het is in onze media allemaal de afgelopen tijd een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar als ik hoor van onze werkers, zoals u weet, we hebben een kantoor in Kiev. Hè, dan leven die elke dag nog steeds in de realiteit van raketbeschietingen, droneaanvallen, noem maar op. Hè. Elke dag vindt dat nog steeds plaats. En hun huis is in het begin van de oorlog totaal verwoest. Ze wonen inmiddels al 3 jaar... in het kantoor van Israël en de Bijbel. En ze hebben recent een appartement toegewezen gekregen die volledig casco is opgeleverd. En dat is het hele dubbele. Aan de ene kant zijn ze dat nu aan het opbouwen. Zijn we bezig met giften in te zamelen om hun weer een leefbare situatie te krijgen. Maar aan de andere kant zeggen ze ook van ja, vandaag of morgen kan er ineens een raket in ons appartement schieten en kunnen we weer vanaf nul af aan beginnen. Bizarre tijden en ook Rutte die ons natuurlijk eind vorig jaar al zei van ja, er kunnen wel eens hele andere tijden aan gaan komen. En ook als we kijken naar de situatie in het Midden-Oosten, dan zien we dat het maar door blijft rommelen. Hè, en ik zou heel veel dingen nu kunnen opsommen. Nou, ik zou zeggen volg het nieuws. Hè, maar we zien grote machtsblokken tegenover elkaar staan. Van de Arabische wereld tot Amerika, Europa, Rusland, de Aziatische landen aan toe. En het is handje drukken. Wie is de sterkste? Wie is de slimste? Wie heeft de grootste mond? Wie heeft het sterkste leger? En broeders en zusters, wat staat ons komende tijd nog allemaal te gebeuren? Komen we misschien in een derde wereldoorlog terecht? Wie weet? Worden uiteindelijk de gemoederen weer tot bedaren gebracht? We weten het gewoon niet. En we mogen aan de ene kant weten dat ons leven met Christus verborgen is in God. We mogen weten dat de Heere erbij is in alle omstandigheden van het leven, wat er ook gebeurt in ons leven, wat er ook gebeurt in deze wereld. De Heere, Hij is erbij. En tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat u van tijd tot tijd naar het hele wereldgebeuren kijkt en denkt, hoe lang nog, Heer? He, er is zoveel ellende, er is zoveel leed, zoveel rampen die zich voltrekken. Waar bent u? Waar gaat het allemaal naartoe? Wanneer grijpt u nu uiteindelijk in? En iemand die ook te midden van grote chaos, van grote wanorde leefde, die ook zag hoe grote wereldmachten tegenover elkaar stonden, dat was Habakkuk. En ik denk dat we vanmorgen heel veel van hem kunnen leren. Vooral hoe we als gelovigen staande blijven te midden van zoveel gebrokenheid om ons heen. En dan heb ik het niet alleen over de ontwikkelingen die op wereldniveau plaatsvinden, maar ook in ons persoonlijk leven. Ook wij als mens kunnen van tijd tot tijd ook te maken krijgen met lijden in ons leven. Ook wij kunnen in hele moeilijke omstandigheden terechtkomen. Of dat nou is op het werk, thuis, ziekte of ander leed wat ons kan treffen. Ook wij kunnen daarmee te maken krijgen. En ik denk dat we daarin ook heel veel vanmorgen van Habakkuk kunnen leren. En ik stel voor dat we met elkaar de eerste 6 versen van Habakkuk 1 lezen. En ik wil vanmorgen nogmaals in grote stappen door Habakkuk heen gaan. Maar laten we beginnen met Habakkuk 1 en daarvan de eerste 6 versen. En ik lees vanuit de herziene Statenvertaling. En er staat het volgende. De last die de profeet Habakkuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot uw geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich. En daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. En daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken. En aanschouw, verbijstert u, sta verbijsterd, want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Nou, even tot zover, broeders en zusters, hou uw Bijbel er vooral bij. Ja, nogmaals, Habakkuk die wordt gerekend tot de kleine profeten. En wat u misschien al heeft gezien is dat zijn Bijbelboek bestaat uit slechts 3 hoofdstukken. En we zullen met elkaar zien dat we een prachtige opbouw zien in deze 3 hoofdstukken van Habakkuk. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Habakkuk die trad zo'n 600 jaar voor Christus op. En we zien dat in zijn tijd de Assyriërs aan de macht waren. En het zou niet lang meer duren of het Assyrische wereldrijk zou uiteindelijk plaats gaan maken voor de Babyloniërs. En we komen ook de Babyloniërs hier tegen. In vers 6 worden zij de Galdeeën genoemd. Dat zijn de Babyloniërs. En Habakkuk die leefde in een tijd waar inmiddels dat 10-stammenrijk al was weggevoerd naar Assyrië. En het zou dus niet lang meer duren of uiteindelijk zou ook dat 2-stammenrijk worden weggevoerd. Maar dan door de Babyloniërs, door de koning van Babel, Nebukadnezar. Een tijdgenoot van Habakkuk, dat was Jeremia. En u hoeft dat niet op te zoeken, maar in Jeremia 25 tot en met Jeremia 29, daar lezen we ook dat Jeremia Babel aankondigt. Babel die zou komen. En we lezen dan in Jeremia 25, daarom zo zegt de Heere van de legermachten, omdat u niet naar mijn woorden hebt geluisterd, zie ik ga een boodschap brengen en ik zal alle geslachten uit het noorden halen, spreekt de Heere, en ook een boodschap zenden naar Nebukadnezar, de koning van Babel, mijn dienaar. En ik zal hen over dit land brengen, over zijn inwoners en over al deze volken rondom. En ik zal hen slaan met de ban en hen stellen tot een verschrikking, tot een aansluiting en tot eeuwige puinhopen. Dus we zien, broeders en zusters, dat de Heere Nebukadnezar gebruikt om zijn gericht, zijn oordeel over Israël uit te voeren. We moeten bedenken dat Israël in een tijd leefde waarin er heel veel goddeloosheid plaatsvond. En ik heb dat wel vaker hier gezegd, maar er werd zelfs afgoderij gepleegd in de tempel. En de Heer, hij kon eigenlijk niks anders meer doen dan met zijn oordeel komen. Hij kon niks anders meer doen dan uiteindelijk ook het 2-stammenrijk wegvoeren in ballingschap. En die Assyriërs, en later dus de Babyloniërs, die stonden ook bekend om hun wreedheden. En dat vinden we ook hier terug in Habakuk 1. Wat we namelijk weten over de Assyriërs is dat zij haken en visnetten gebruikten om de ballingen uit het land te voeren. En wat ik al zei, we lezen daarover ook hier in Habakuk 1. Laten we dat maar eens doen, de versen 15 tot en met 17. Daar lezen we, hij haalt ze alle met een vishaak op en hij brengt ze bijeen met zijn sleepnet en hij verzamelt ze met zijn werpnet en daarom verblijdt en verheugt hij zich. Daarom offert hij aan zijn sleepnet, brengt hij een reukoffer aan zijn werpnet, want daardoor is zijn vangst groot en zijn voedsel overvloedig. Maar mag hij daarom zijn sleepnet blijven leegmaken, volken zonder medelijden blijven doden. En het gaat hier dus over de Assyriërs en later over de Babyloniërs. En als we duiken in de geschiedenis, dan zien we dat inderdaad de Assyriërs haken deden in gevangenen. Zij deden dat vaak in de neus of in de onderlip. En zo namen zij die ballingen mee en die sleurden zij als het ware uit het land. Heel luguber. Er zijn ook allerlei beelden in steen uitgehouden waar je dat ziet. En we lezen dat ook later over de Babyloniërs. Zo lezen we bijvoorbeeld in 2 Kronieken 33 over de koning Manasse die dan door haken wordt weggevoerd door de Babyloniërs. En we weten ook over de strategie van de Assyriërs dat zij ballingen vaak meenamen uit het land en die verspreidden zij over hun hele wereldrijk. En vervolgens dan brachten zij weer andere volken terug in het desbetreffende land en zo mengden zij volken zodat zij niet gezamenlijk in opstand konden komen. En dat is wat we hier ook lezen in Habakuk 1. Nou, heel even een zijspoortje, broeders en zusters. Ik ga daar nu niet uitgebreid op in. Maar wie van u heeft wel eens gehoord over de profetie van de jagers en de vissers? De Israëlkenners onder ons, die zullen dat weten. Jeremia 16, de jagers en de vissers. En hoe wordt die profetie heel vaak uitgelegd? Dat God jagers en vissers zou gebruiken om zijn volk terug te brengen naar het land, toch of niet? Dat is vaak de uitleg. En dan wordt Nazi-Duitsland gezien als een jager en de eerste Sionisten die dan het volk zouden opvissen uit de volken. En ook een president Poetin die zou dan een jager zijn die dan het Joodse volk terugjaagt naar het land. Maar broeders en zusters, als je Jeremia 16 goed bestudeert, dan werden jagers en vissers niet gebruikt om het volk naar het land terug te brengen. Maar precies het tegenovergestelde. Jagers en vissers werden door de Heere gebruikt als een oordeel om het volk juist uit het land te werpen. Dus precies het tegenovergestelde. En dat is ook wat we hier in Habakuk 1 tegenkomen. Nou, als u meer wil weten daarover, ik zou zeggen neem het magazine mee, IB Magazine, want daar staat een prachtig artikel over de jagers en vissers. En we zien heel vaak dat deze profetie verkeerd wordt uitgelegd. Belangrijk, want er is heel veel verwarring als het gaat om de profetieën. We gaan terug naar Habakuk. Habakuk die leefde dus in een periode waar de samenleving onder een enorme zware druk stond. Nogmaals, grote wereldmachten stonden tegenover elkaar. En Habakuk die zag heel veel goddeloosheid om zich heen, heel veel ellende. En we zien dat er in zijn dagen dus heel duidelijk werd toegewerkt naar een climax. En Habakuk die roept het dan in die eerste versen van hoofdstuk 1 ook uit. Heren, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Ik roep al zo lang om hulp en het lijkt alsof u mij niet hoort. En als we dat even vertalen naar de tijd waarin wij leven, dan zien we daar heel veel verbanden. Ook wij leven in een opmaat naar de eindtijd, broeders en zusters. Waar we zien dat de goddeloosheid en de verdeeldheid in deze wereld enorm toeneemt. Ook in onze tijd, wat ik net al zei, zien we dat grote wereldmachten tegenover elkaar staan. En zien we dat er steeds meer wordt toegewerkt naar een climax. En nogmaals, ik geloof persoonlijk dat wij echt leven in een opmaat naar de eindtijd. En ik geloof dat die roep die we ook hier zien in Habakkuk 1 in de wereld alleen maar groter zal worden. Heer, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? En dan is het zo geweldig dat je de Here mag kennen. Dan is het zo geweldig dat je het woord van God hebt. Waarin ook het profetisch woord is opgetekend. Waarin we mogen weten waar het uiteindelijk met deze wereld naartoe gaat. Wat er nog allemaal staat te gebeuren. En ik merk soms, broeders en zusters, in gemeenten waar ik spreek, dat sommige broeders en zusters een heel spoorboekje hebben en precies weten wanneer er bijna op de datum welke dingen allemaal staan te gebeuren. Maar bedenk altijd dat het profetisch woord in de eerste plaats is gegeven, zodat we voorbereid zijn, zodat als de dingen inderdaad in vervulling gaan en gaan komen, dat we weten, hé, maar wacht even, dit is wat er in het woord van God geschreven is. En ik merk dat er heel vaak vooruit wordt gegrepen. Op profetieën die pas in de toekomst vervuld worden en die men dan graag nu vervuld ziet worden. Maar we moeten voorzichtig zijn. We moeten elkaar blijven aanscherpen. Niet te veel vooruitgrijpen. Maar wel kijken welke kant gaat het in deze wereld op. Nou, het trof mij tijdens de voorbereiding dat Habakkuk in die eerste versen, en we hebben het net met elkaar gelezen, spreekt over verwoesting. Over geweld, over oneenigheid, ruzie. En broeders en zusters, als ik dat dan zie en lees, dan moet ik automatisch ook denken aan al die verschrikkingen die momenteel in deze wereld plaatsvinden. De vervolgde kerk, broeders en zusters, die worden vervolgd om hun geloof. Als je soms die beelden ziet van Open Doors, wat er onder de christenheid ook gebeurt in landen waar men vervolgd wordt, is het afschuwelijk. Ik ga nu niet in de details treden. Als ik die beelden doorkrijg van mijn collega's uit Oekraïne, waar ja, al die raketbeschietingen nog steeds plaatsvinden, waar mensen lijden. Maar ook als ik denk aan eerder 7 oktober, die bloedige slagpartij die heeft plaatsgevonden. Als ik soms de beelden zie vanuit Gaza, waar ja, ook heel veel onschuldig bloed wordt vergoten, dan doet ons dat pijn, broeders en zusters. En wat mij zo trof in Habakkuk 1, is ook die woorden dat de wet zijn kracht verliest en dat het recht verdraaid tevoorschijn komt. En dat is nou enorm kenmerkend voor de tijd waarin wij nu vandaag leven. Waar de wet zijn kracht verliest. Waar woorden worden verdraaid, waar men massaal de leugen achtervolgt. Leiders, rechters, advocaten die worden omgekocht om het recht te verdraaien. Het is zo'n beetje de normaalste zaak van de wereld geworden. Zolang je maar geld hebt, zolang je maar macht hebt. En wat ik al zei in deze hoofdstukken, daar vinden we een prachtige opbouw. In hoofdstuk 1, daar zien we eigenlijk een noodkreet van Habakkuk. Hij schreeuwt het naar de Here uit. Habakkuk die bevindt zich in een geloofscrisis. Hij kan het allemaal niet meer bevatten wat er om hem heen gebeurt. Zoveel ellende, zoveel goddeloosheid. En dan vind ik het zo bijzonder dat de Heer hem tegemoet komt. En dan komen we in hoofdstuk 2 van Habakkuk, waar de Heer Habakkuk antwoordt. Laten we dat maar eens lezen. Habakkuk 2. Ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem. Want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En dat vind ik zo mooi, broeders en zusters. God komt Habakuk tegemoet. Hij laat hem niet in het ongewisse. En het eerste wat de Heere doet is dat visioen wat Habakuk ontving, dat dat vervuld zou worden op de vastgestelde tijd. Welk visioen? Nou, wat we net met elkaar hebben gelezen, die komst van de Chaldeeën, de Babyloniërs. Die zouden komen. God, hij zou komen met zijn oordeel. Hij zou de Babyloniërs zenden om uiteindelijk dat volk uit het land weg te werken. En God, die bereidde Habakuk daarop voor. Maar er was ook een moment waar de Heer over spreekt dat hij zou gaan ingrijpen. Waar hij uiteindelijk weer orde op zaken zou gaan stellen. Ook Babel, die, en daarvan weten we vanuit de geschiedenis, is uiteindelijk door de Heer geoordeeld. Omdat ze zich te veel aan Israël hebben vergrepen. En we mogen weten dat ook de volken die zich vandaag de dag tegen Israël zullen keren. En in de eindtijd ook nog aan Israël zullen vergrijpen. Die zullen door de Heer geoordeeld worden. Dus God, hij bereidde Habakuk en door Habakuk ook het volk Israël voor op een moeilijke tijd die er nog stond te wachten. En aan de andere kant gaf de Heer ook geweldige beloften dat hij uiteindelijk zou gaan ingrijpen. En als ik dan weer even die vertaalslag maak naar onze tijd, broeders en zusters, ja, dan zullen al die eindtijdprofetieën, en ik ga daar nu niet uitgebreid op in, maar die zullen uiteindelijk allemaal vervuld worden. Als je het hebt over het Bijbelboek Openbaring, over Daniël, over de eindtijdrede van de Heer Jezus, Matthäus 24, dan zullen die op Gods vastgestelde tijd allemaal letterlijk in vervulling gaan. Er zal in de toekomst nog een enorme schijnvertoning komen onder de antichrist in het Midden-Oosten. Er zal nog een moeilijke tijd voor Israël aanbreken, een tijd van Jacobs benauwdheid. Het zal allemaal in vervulling gaan, het zal allemaal vervuld worden, zoals we ook hier lezen in Habakuk 2, op Gods vastgestelde tijd. En nogmaals, de Heer, hij neemt ons daarin mee, zodat we voorbereid zijn op de tijd die komen gaat. Er zal nog een moeilijke tijd komen, zoals we ook lezen in Matthäus 24, waar oorlogen, verdeeldheid, pandemieën zullen toenemen. De Heer Jezus die zegt ook in Matthäus 24, pas op, word niet verschrikt, want al deze dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. Nee, zegt de Heer Jezus dan, het is het begin van de weeën. En dat is, broeders en zusters, de opmaat waarin wij leven, waarin inderdaad die oorlogen zullen toenemen. Die verdeeldheid zal toenemen. Maar het feit dat de Heer Jezus het in Matthäus 24 vergelijkt met barensweeën, laat tegelijkertijd ook de geweldige hoop zien. Het kind met een hoofdletter gaat komen. Die nieuwe wereld die gaat komen. Waar de Heer Jezus Christus als koning over deze aarde zal gaan regeren. Zover is het nog niet. Maar naarmate deze dingen zullen gebeuren, mogen we ook uitzien naar zijn komst. Dus wat ik al zei, aan de ene kant is het belangrijk dat wij kennis nemen van de profetieën. Dat we voorbereid zijn ook op die tijden die nog gaan komen. Maar aan de andere kant is het ook zo belangrijk, broeders en zusters, dat we leren om staande te blijven juist in deze wereld. In het hele wereldgebeuren, wat we momenteel om ons heen zien gebeuren. Dat we leren om ook staande te blijven, ook als het gaat om stormen in ons persoonlijk leven. Crisissen die ook in ons leven zomaar kunnen ontstaan. Waar we net als Habakuk ook Het uitroepen naar de Heere, Heer, waar bent u dan te midden van deze crisis? Te midden van deze storm waarin ik mij nu begeef? Ik weet niet, broeders en zusters, wat u, wat jij misschien vanmorgen wel meetorst aan verdriet, aan moeite, aan lijden, aan onzekere omstandigheden. Ik weet niet hoe u, hoe jij hier vanmorgen zit. Maar nogmaals, ik denk dat we daarin ook heel veel van Habakuk kunnen leren. Wat we namelijk zien, broeders en zusters, is dat God niet met een vingerknip de moeilijke omstandigheden van Habakuk verandert. En dat is wel wat ik heel sterk in onze maatschappij zie terugkomen. Voor elk probleem zoeken we een reden, zoeken we een oplossing. We gaan het liefst lijden zoveel mogelijk uit de weg. Voel je je rot, dan kijk je een film. En dan word je even uit die werkelijkheid gehaald. Maar uiteindelijk word je er weer mee geconfronteerd als die film voorbij is. Veel mensen die proberen hun geluk te vinden in een feestje, een drankje, een vakantie, een nieuwe auto, een nog groter huis. En uiteindelijk worden ze geconfronteerd met dezelfde leegte. Voor iedere ziekte proberen we een pilletje te ontwikkelen. En begrijp me nou niet verkeerd vanmorgen, want natuurlijk mogen we genieten van het leven. Natuurlijk is het belangrijk om ziekte te bestrijden. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, moeten we ook dealen met het lijden wat er in deze wereld is. Ik hoor nog wel eens christenen zeggen, we hoeven niet te lijden. God wil je rijk maken, hij wil je beter maken, noem maar op. Kingdom now gedachten. Maar wees je van bewust, broeders en zusters, dat Satan momenteel nog de overste is van deze wereld. Dat we leven in gebrokenheid. Dat ziekte ons allemaal kan treffen. En dat oorlog, dat verdeeldheid zal blijven totdat de Heer Jezus Christus zal terugkeren naar deze aarde. En dat is wat Paulus ook schrijft in Romeinen 8, dat heel de schepping zucht, heel de schepping in zinloosheid verkeert en uitziet naar die nieuwe wereld, naar die nieuwe tijd die gaat komen. Maar zover is het nog niet. We verlangen ernaar. Maar we leven nu nog te midden van die gebrokenheid. Zowel in het wereldgebeuren, als ook in ziekte, in leed, wat ons allemaal kan treffen. Wat ik daarmee wil zeggen, broeders en zusters, vanmorgen is, we kunnen ons helemaal focussen op het veranderen van de wereld om ons heen. We kunnen ons helemaal focussen op de moeilijke omstandigheden waarin we ons bevinden en proberen dat te veranderen. En soms hebben we als mens daar ook stukjes invloed op. Maar het is vooral belangrijk, broeders en zusters, juist in deze wereld, juist in deze gebrokenheid, dat we ons blijven focussen op God. Op onze relatie met Hem. Dat we dat versterken. En dat zien we ook heel mooi terug, nogmaals, in Habakuk. Als je die drie hoofdstukken zo doorleest, dan zie je dat Habakuk zelf verandert in de moeilijke omstandigheden. En dat kunnen we van Habakuk deze morgen leren. Er vallen met name twee dingen op. Het eerste heb ik eigenlijk al genoemd. Wat we in hoofdstuk 2 zien is dat Habakuk door God eigenlijk over de tijd wordt heen getild. Waardoor Habakuk weet als gelovige, ja maar God heeft uiteindelijk alles in de hand. Hij overziet de tijd. En dat is wat we ook lezen in vers 3 van Habakuk 2. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Met andere woorden, de Heere, hij gaat ingrijpen. Er zal een moment komen dat God inderdaad orde op zaken zal stellen. Er zal een dag komen, zoals we ook lezen in vers 14 van Habakuk 2, dat de aarde vol zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Wauw, wat een geweldig vooruitzicht is dat, toch, of niet? Ook wij hebben dat vooruitzicht, broeders en zusters. Dus nogmaals, Habakkuk werd over de tijd heen geteld. Hij wist, het komt goed. God heeft alles in de hand. Dat mag ons ook vanmorgen bemoedigen. Hoe groot de puinhopen in deze wereld ook zijn, hoe groot de puinhopen in ons leven soms ook zijn, God heeft alles in de hand. Hij staat erboven. En hij komt ermee tot zijn doel. Als het gaat om het wereldgebeuren, dan mogen we weten, de Heer Jezus Christus, hij komt terug. Hij zal orde op zaken stellen. Dat Messiaanse Rijk, dat gaat komen. Daar mogen we aan vasthouden. En ook als het gaat om ons persoonlijk leven, dan mogen we weten dat zelfs uiteindelijk de dood voor ons niet het einde is. Maar dat dat een nieuw leven zal zijn met de Heer. Zoals Paulus dat ook prachtig verwoordt, dat wij zullen ontslapen. Dat klinkt gek, hè? Wij zullen gaan ontslapen. Maar slapen, dat betekent ook dat je weer wakker wordt, toch of niet? En dat is de geweldige hoop die wij hebben. De hoop op de opstanding. De hoop dat degenen die ons zijn voorgegaan in Christus, dat we hen uiteindelijk weer zullen terugzien. Wat een geweldige hoop is dat. Wat een geweldige zekerheid is dat. Dat is één. God heeft alles in de hand. Dat gaf hem rust. En het tweede is dat Habakkuk leerde wandelen in de Heer. Kijk, broeders en zusters, je kunt weten dat iets in de toekomst uiteindelijk goed komt, maar we leven ook in het hier en nu, toch of niet? Ja, dat gold ook voor Habakkuk. Habakkuk die wist, het komt goed, maar Habakkuk wist ook van, ja, maar wacht eventjes, ik bevind me nog steeds in die chaos, in die wanorde. En het wordt er wat dat betreft niet beter op, want die Chaldeeën die gaan komen en er komt nog een verschrikkelijke tijd aan. En dat geldt ook voor ons. Als we het hebben, nogmaals over die eindtijdprofetieën, dan zal er nog een moeilijke tijd over deze wereld komen. En dat geldt ook als het gaat om soms in de persoonlijke omstandigheden waarin we ons kunnen begeven. Als je ziek bent, dan kun je weten dat er nog donkere wolken boven je kunnen hangen van lijden. En we leven gelukkig in een land waar medisch gezien heel veel mogelijk is, maar als je te maken krijgt met ziekte, het einde in zicht is, dan kan dat zo boven je hangen, die donkere wolken van lijden. Een proces waar je toch als mens doorheen moet gaan. Wat is nou het geheim van Habakkuk? Wat hield Habakkuk nou dwars door alle pijn, door alle moeite op de been? Lieve vrienden, het antwoord is dat Habakkuk een rechtvaardige was die de Heere kende. Het geheim van Habakkuk is dat hij niet wandelde vanuit zijn eigen kracht, maar dat Habakkuk leerde om te wandelen in de Heere. En als je die drie hoofdstukken van Habakkuk bekijkt, dan zie je eigenlijk in hoofdstuk 1 de wanhoop bij Habakkuk. Heer, waar gaat het naartoe? En je zou kunnen zeggen dat zijn geloof aan het wankelen wordt gebracht. In hoofdstuk 2 krijgt Habakkuk doorzicht van, hé, wacht eventjes, maar God heeft alles in de hand. Het komt goed. En dan aan het einde van Habakkuk 3, daar vinden we een hele belangrijke sleutel. Het zijn hele bekende woorden, maar laten we die met elkaar lezen. Het einde van Habakkuk 3. Daar lezen we vanaf vers 17. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. Yeshua staat daar zo. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde. En hij doet mij treden op mijn hoogte. Wat maakt het nou dat Habakuk zo eindigt? Nou, broeders en zusters, het antwoord ligt in vers 18 en 19. Habakuk leefde en wandelde in de Heere. De Heere, Heere is mijn kracht. En hoe kon Habakuk nou wandelen in de Heere? Ik bedoel, Habakuk was ook een zondaar, toch of niet? Nou, omdat Habakuk een rechtvaardige was, een tzaddik. U weet, ik werk onder het Joodse volk. En als je kijkt naar de ultra-orthodoxe Joden, de Chassidische Joden, dan hebben ze allemaal hun eigen rebbe. En deze rebbe, dat is dan een tzaddik, een rechtvaardige. En die rebbe, die staat dan als het ware tussen God en zijn gemeenschap in. Maar broeders en zusters, ik ben zo blij dat wij mogen weten dat er één is die daadwerkelijk rechtvaardig is. De Messias van Israël, de Heer Jezus Christus. Ik ben zo blij dat we mogen weten dat we in Hem rechtvaardig zijn verklaard. Dat we het niet hoeven te hebben van mensen of wat dan ook, maar dat we mogen weten dat we in de Heer Jezus Christus rechtvaardig verklaard zijn. En dat we met ons geloof mogen inhaken op het geloof van de rechtvaardige, de Heer Jezus Christus. En dat is in feite wat Habakuk hier ook deed. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Nou, ik zit een beetje door mijn tijd heen. Maar u weet misschien wel dat dit vers, de rechtvaardige zal door zijn geloof leven, 3 keer in het Nieuwe Testament terugkomt. En ik kan daar nu niet helaas meer uitgebreid op ingaan, maar ik wil wel de passages noemen. De eerste keer dat we tegenkomen is in Romeinen 1 vers 16. En daar ligt de nadruk op de rechtvaardige. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En we mogen weten nogmaals dat we in en door de Heer Jezus Christus rechtvaardig verklaard zijn. Dat we in Hem rechtvaardig mogen zijn. De tweede keer dat we tegenkomen, dat is in de Galatenbrief. En daar ligt de nadruk op het geloof. Dus de rechtvaardige zal door het geloof leven. En u weet, hè, de Galaten, daar staat geloof tegenover de werken van de wet. We worden niet gerechtvaardigd op grond van goede werken, van werken van de wet. Nee, de nadruk ligt op het geloof. We hoeven niet zelf aan de slag te gaan, niet eigen menselijke kunnen of redeneren. Nee, we mogen inhaken op zijn geloof van de Heer Jezus Christus. Galaten 3 vers 11. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En de derde keer dat we tegenkomen, dat is in Hebreeën 10 vers 38 en daar ligt de nadruk op het leven. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En daar ligt de nadruk op het leven, oftewel de praktijk van het geloof. Nou, na Hebreeën 10 komt Hebreeën 11, gelukkig. Nou, ik denk even kijken of u nog scherp bent. En Hebreeën 11, dat is dat bekende hoofdstuk van de geloofsgetuigen, toch of niet? Ja. En het bijzondere van die geloofsgetuigen vind ik dat ze allemaal in andere omstandigheden leefden. Ze hadden allemaal hun eigen strijd te voeren. Maar het bijzondere is dat ze leefden door datzelfde geloof, de God van Abraham, Isaac en Jacob, waar ze hun geloof en hoop op vestigde. En dat is zo geweldig, broeders en zusters, en daarmee gaan we afsluiten. Dat als je de Heer Jezus Christus leert kennen als je persoonlijke verlosser, en ik hoop zo, zoals u, zoals jij hier vanmorgen zit, dat je dat leven met de Heer Jezus Christus mag kennen. Hoe jong je ook bent, dat je mag weten, ik heb een keuze gemaakt voor de Heer Jezus Christus. Dat je mag weten, ik ben rechtvaardig verklaard. In Christus. Ik mag rusten in het volbrachte werk van de rechtvaardige. En het tweede, Dat we vanuit dat geloof met de Heer Jezus Christus mogen inhaken op zijn geloof. En mogen weten wat er ook gebeurt in deze wereld. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Ik hoef het gelukkig niet van mezelf te verwachten. Nee, ik mag het van hem verwachten. De Heere, Heere is mijn kracht. En ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. En wat ik al zei, dat Hebreeuwse woord voor heil, dat is het Hebreeuwse woord Yeshua. En dat is zo prachtig. Dat is het geheim van de gelovigen. 2025, dat is het geheim van Habakkuk. We hoeven het niet te doen vanuit eigen kracht. We mogen het van hem verwachten. Hij is mijn kracht en hij is mijn sterkte. En weet u, daarmee komen we uiteindelijk weer bij Habakkuk terecht. Wie van u weet wat Habakkuk zijn naam betekent? Heeft iemand een idee? Je mag gewoon roepen vanmorgen, maakt niet uit. Omarmen, heel goed. Kijk, broeder Ab, hè? Ja. Omarmen, omhelzen. En weet u, broeders en zusters, het raakt mij iedere keer weer als dan die gijzelaars worden vrijgelaten. U heeft de afgelopen weken gezien die innige omhelzing die dan plaatsvindt tussen familie en de gegijzelde die dan zo lang heeft vastgezeten. Dat raakt me iedere keer weer, u ook of niet? Zo lang elkaar niet gezien. En dan uiteindelijk die omhelzing. Maar weet u, broeders en zusters, er is er één die ons altijd omhelst. Er is er één, vanuit zijn kracht, vanuit zijn genade, mogen we iedere dag weer leven. Er is er één die we altijd moeten blijven omhelzen. En dat is de Heer Jezus Christus. En weet u, dan zijn er soms van die momenten in je leven dat je ineens weer laat leiden door de omstandigheden. Er zijn er van die momenten in je leven dat je misschien weer even een verkeerde weg bent ingeslagen. Dat de Heer Jezus zo ver weg voelt. En dan is het altijd belangrijk te weten dat hij er is. Hij wil je omhelzen. Maar de belangrijke vraag is ook, juist in die moeilijke omstandigheden, wil je je door hem laten omhelzen? Belangrijke vraag die ik vanmorgen ook bij u, bij jou wil neerleggen. Waar staat u, waar sta jij deze morgen? En mag ik u vanmorgen ook vragen, waar heeft u, waar heb jij je hoop, je verwachting in deze wereld op gesteld? Van wie verwacht u, verwacht jij het in deze gebroken wereld? Bij de Heer Jezus Christus moet je zijn. Hij is het antwoord. Hij is degene die ons rechtvaardigt. En hij is degene die ons iedere dag weer kracht en genade wil geven om te leven. Vanuit zijn geloof mogen we leven in deze gebroken wereld. Ik sluit af met wat Paulus schrijft in Filippenzen 4. Als hij zegt, en ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht, in alles ben ik ingewijd. Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus die mij kracht geeft. Amen. Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze dienst zo met elkaar mogen hebben. Dank u wel dat we u vanmorgen zo alle lof en eer mochten toezingen. Maar dank u wel dat we net ook uw woord mochten openen. Dat we mochten stilstaan bij deze prachtige drie hoofdstukken vanuit Habakkuk. Dank u wel, Heer, dat we ons ook zo mogen herkennen in Habakkuk. Dat ook wij misschien ook van die momenten hebben waarin ons geloof aan het wankelen wordt gebracht, waarin we ons zicht even op u verliezen. Maar dank u wel dat we mogen weten dat te midden van de puinhopen in deze wereld, te midden soms ook van gebrokenheid in ons eigen leven, mogen weten dat u ons omhelst. Dat u altijd bij ons bent, dat u voor ons bent, achter ons, altijd om ons heen. Heer, dank u wel dat we onze hoop en verwachting ook komende week weer op u mogen stellen. Op u, Heer Jezus, als de voleinder van het geloof. Heer, en ik wil zo bidden voor in ieder van ons. U weet hoe we hier vanmorgen zo zitten. U kent ons allemaal bij naam. U weet wat er in onze harten, in onze leven speelt. En ik wil zo bidden of u komende week ook weer zo met ons meegaat. Of u ook dit woord van vanochtend, vanuit Habakuk, ook verder wil uitwerken in onze levens. Heer, en dank u wel dat we, net als Habakuk, ook over de tijd mogen heen zien. Dat we mogen weten dat u alles in de hand heeft. En dat er een dag gaat komen, Heer, dat ook uw heerlijkheid over deze aarde zal gaan. Dat we mogen weten dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ook zal terugkomen naar deze aarde. Heer, ik wil u zo bidden, voor in ieder van ons, wilt u straks ook weer zo met ons meegaan naar huis. Heer, wilt u ons ook helpen, ook komende week. En we willen op u zien, Heer, in alle omstandigheden van ons leven. Zoals Paulus ook schrijft in Filippenzen 4, dat alle dingen we aankunnen door Christus, die ons iedere dag weer kracht en genade wil geven. Heer, we prijzen uw grote naam en we danken u voor wie u bent en voor alles wat u zo geeft, in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen.